voor je bidden?
Zeker.
Gelukkig. Vader, wil u danken dat we hier zo samen voor u mogen staan. En dat ik een zegen mag vragen over Tiemen. Heer, wilt u hem vullen met uw Heilige Geest, zodat hij woorden van leven mag spreken. Wilt u maken dat het woorden zijn die ons hart raken, meer nog die ons leven raken en die ons naar uw hart toetrekken. Tiemen, ik zegen je met de kracht van de Heilige Geest, maar ook met de liefde van onze Vader en met de genade van onze Heer Jezus Christus. Amen. Amen.
Dankjewel. Goedemorgen. Mooi om hier te zijn. Ik vind het leuk. Het is de eerste keer dat we hier mogen zijn. Ik zeg we, want Louise en Levi zijn erbij. We zijn vanmorgen vanuit Nunspeet vertrokken en kwamen hier binnen. En het is de eerste keer dat ik in Berea de Maat spreek. Dus mooi om te ontvangen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het fijn om hoe ik hier ontvangen werd. En de sfeer die er hangt, de opening met elkaar. Het is mooi wat ik hier even van proef. En ik vind het ook echt heel mooi om hier vanmorgen te mogen staan namens de God die ik lief heb. En de God die jou lief heeft. Dus dat is een prachtige plek om te staan. Iemand te vertegenwoordigen van wat ik weet dat hij mij lief heeft en die ik heel veel lief heb. En die woorden van zegen voor u, voor jou heeft. Dus daar wil ik heel graag in dienen. Het gaat vanmorgen over de zegen uit Numeri. En toen ik die oude woorden, de Heer zegene u en hij behoedt u, die woorden, toen ik die tot mij nam, toen in de voorbereiding moest ik denken aan een verhaal uit de Ardennen. Ik weet niet of u bekend met de beweging de Vierde Musketier. Maar daar ben ik nauw bij betrokken. En die doen van die karakterweekenden in de bossen in de Ardennen. Nou, velen die zullen zeggen van nou, daar zul je mij dus echt nooit zien. Dus het is ook een beetje een apart gebeuren. Want je gaat 3 dagen het bos in samen met, nou, dat, op dit moment waren er wel 500 mannen waren we daar. En je laat eigenlijk alles waar je comfort en je plezier uithaalt, dat laat je achter. En je gaat dan 3 dagen de bossen in en je gaat doen wat andere mensen voor jou bedacht hebben. En daar betaal je ook nog geld voor. Dus mannen die gaan daar rond en die hebben het even niet in controle. Een ander bepaalt en het is niet uitgestippeld. Je weet niet wat het volgende is. En dat is voor veel mannen best wel heftig. En ze moeten vaak dingen doen die ze uiteindelijk niet tot een goed einde kunnen brengen. Of die net iets te zwaar zijn. En dat blijkt voor aardig wat mannen toch wel een soort breekmoment in te houden wanneer ze moeten zeggen, ik kan dit niet. Als ze hun rugzak moeten afgeven aan een teammaat om te zeggen, wil jij hem dragen? Nou, voordat dat gebeurt. Maar in ieder geval een prachtig weekend en ook wel een aantal dagen waarin God nieuwe dingen doet. Wij staan er vaak van versteld van wat God doet in een paar van die weekenden. In een paar van die dagen. Dat God iets wakker maakt, dat God iets losscheurt, dat God, en dat is ook ons diepe verlangen, dat mannen weer hun plek van verantwoordelijkheid innemen ten opzichte van God, ten opzichte van hun gezin, ten opzichte van hun gemeente en de wereld om hen heen. Gewoon dat we wakker staan, dat we doen wat God wil dat we doen. Aan het eind van zo'n weekend hebben we altijd een moment dat we mogen vertellen van wat heeft God jou laten zien? Of waar heeft God jou geraakt? Wat is er losgekomen in jouw leven? Waar wil je God de eer over geven? En aan het eind van het weekend, in dit weekend, zaten we in een ruïne. Van die brokkelende muren om ons heen. Een grote binnenplaats waar gras en stenen en zand zich afwisselden. En aan de voorkant had je inderdaad een soort verhoging van zand en stenen en gras ook weer. En daar op die verhoging mochten dan de mannen die iets wilden vertellen, mochten iets zeggen. Nou, 500 mannen waren daar bij elkaar gaan zitten, dicht bij elkaar, om het toch nog wat warm te hebben, want we waren nat en vies en we zaten daar op die grond. En allemaal zaten we daar te luisteren naar de mannen die één voor één wat vertelden. En het is altijd prachtig om te zien als je hoort wat God doet in de levens van gewone mannen, want dat geeft moed. Dan denk je van, als dat God is, dan kan hij dat ook voor mij doen. En één voor één kwamen ze en deelden ze iets van dat weekend. En op een gegeven moment kwam Jan naar voren. En Jan was een man van een jaar of 60, denk ik. En hij kwam naar voren en hij begon zijn verhaal daar op die verhoging. Hij keek ons aan en zei van, jongens, ik ben al 60 jaar christen. Ik kan me niet anders herinneren. Altijd naar de kerk gegaan. Altijd meegedraaid. En ik geloof het. Ik geloof het. Het zit in mijn hoofd. Ik weet wie God is. Ik geloof het ook echt. Maar, zegt hij, ergens is het voor mij altijd wel een soort ding van mijn verstand, van mijn hoofd geweest. En deze dagen is het net alsof God iets doorbroken heeft. Hij zegt, God heeft me geraakt en heeft op een nieuwe manier laten zien, eigenlijk voor het eerst dat ik geloofde, dat God daadwerkelijk een vader is die van mij houdt. Hij zegt, en dat geeft een totaal nieuwe kleur aan alles wat ik geloof. Ineens zit het in mijn hart, wat altijd in mijn hoofd heeft gezeten. Hij zegt, dat verandert veel. Dat heeft mij geraakt, maar dat heeft mij ook iets anders laten zien, zei Jan daar op die verhoging. Hij zei, ik ben hier samen met mijn zoon. Ik dacht dat hij ook Jan heette. Jan, waar zit je? Vroeg hij. Nou, ergens tussen die 500 mannen ging er een hand omhoog. Jan zei, hier ben ik. Jan, jongen, begon toen Jan op het podium. Jan, jongen, ik ben al bijna 30 jaar jouw vader. Zei hij. En in al die 30 jaar heb ik voor je gezorgd. Maar ik heb jou nooit gezegd dat ik van jou en dat ik trots op je ben. En met dat wat ik vandaag en deze dagen heb ervaren van God, denk ik dat dat niet oké is. Ik wil dat wel tegen je zeggen. En toen daar op dat moment met 500 mannen die daar op de grond zagen, zei die man van een jaar of 60 tegen zijn eigen zoon, hij zegt, Jan, ik wil het hier tegen jou zeggen. Jan, jongen, ik hou van jou en ik ben trots op je. Er zaten 500 mannen en de gezichten waar de tranen niet over de wangen rolden, die kon je volgens mij tellen op een paar handen. En als ik het nu weer zeg, deze woorden, dan voel ik weer de kracht van dat moment. Dat een vader tegen zijn zoon zegt, die gewone woorden, lieve Jan, je bent mijn zoon en ik hou van je en ik ben trots op je. En ergens al die tranen van mannen over hun gezicht duiden wel van, hey, dit gaat over een vader tegen een zoon. Maar het raakt iets diep essentieels in ons hart, in ons verlangen, in ons zoeken naar die woorden. Zoveel mannen, zoveel jongens hebben deze woorden niet gehoord. Zoveel meisjes, zoveel vrouwen hebben deze woorden niet gehoord van hun vader. Misschien had je het kunnen weten. Misschien ben je er ook wel van overtuigd. Maar woorden, ze zijn zo belangrijk. In de hulpverlening is een beeld dat wanneer een kind opgroeit in de buik van zijn moeder of van haar moeder, dan is daar een navelstreng. Een navelstreng die het kind voedt met dat wat het nodig heeft om klaar te zijn voor het leven. Onvoorwaardelijk is die navelstreng daar. Of het nou een jongen of een meisje is, hoe je er ook uitziet, wat het ook gaat worden, die navelstreng die loopt vanuit het binnenste van de moeder naar het binnenste van een kind. En het voedt, het geeft, zonder voorwaarden. En ergens zegt de overheid, als een kind geboren wordt, dan wordt die navelstreng doorgeknipt. Maar eigenlijk is het Gods bedoeling, of het is Gods bedoeling, dat op dat moment een nieuwe navelstreng wordt aangelegd. Namelijk die van onvoorwaardelijk geliefd zijn. God heeft het zo bedacht dat een kind wordt geboren in de setting van veiligheid. Van een vader en een moeder die van elkaar houden en die liefde gaan delen met dit kleine kindje. Die als het ware van begin af aan zeggen en laten zien, lieverd, wij houden van je. Wij gaan voor jou. En dat heb je nodig om het leven aan te kunnen. Dat heb je nodig al in die eerste maanden, in die eerste jaren, dat die navelstreng wordt aangelegd. Maar er is zoveel gebroken. Er is zoveel gebroken in de levens van vaders en moeders. Door wat zij hebben meegekregen, wat normaal is. En vanuit die gebrokenheid geven ze die gebrokenheid ook door. Of kunnen ze de heelheid niet pakken. En zijn die woorden, of is die navelstreng wordt niet aangelegd. En moet een kind zoeken naar die liefde. Maar ergens, we hebben het zo nodig. We zijn er zo van afhankelijk dat die woorden gesproken worden, dat we het zelf gaan realiseren. En als die woorden niet worden gesproken op een onvoorwaardelijke manier, dan gaan we ze gewoon verdienen. En dan wordt er een soort bypass aangelegd. Dan legt een kind in zijn allervroegste jaren al een soort bypass aan. En dat is niet de bypass van onvoorwaardelijke liefde, maar dat is de bypass van waardering. Je gaat je zo gedragen dat je toch hoopt of de kans krijgt op die goedkeuring van ouders. Maar de ellende van waardering is dus dat je er altijd maar je best voor doet. Altijd moet jij op je tenen lopen en je weet niet of het komt. In de afgelopen tijd dat ik hier mee bezig ben, heb ik een aantal mensen gesproken. En hebben ook wel mannen gedeeld van, dat is het diepste waarin ik verlang. Mannen die zeggen, verdorie, ik ben nu 35. Ik ben nu 35 en ik voel dat ik nog steeds op zoek ben naar die woorden van mijn vader. En dat zit vertaald in zoveel dingen. Ik doe mijn best in mijn werk. Ik doe mijn best in wat ik heb. Ik doe mijn best in hoe mijn gezin eruit ziet. En ik verlang zo naar dat papa een keer die woorden zegt. Jongen, ik hou van je. Ik sprak een vrouw en die zei, mijn man heeft 1 mil van zijn vader. Die heeft hij uitgedraaid, uitgeprint. Want dat is de enige keer dat zijn vader iets van goedkeuring heeft uitgesproken. Ik weet waar die ligt, zegt zijn vrouw. Dat is toch raar, zegt ze. Maar ergens als die woorden niet zijn uitgesproken, als je deze woorden niet hebt ontvangen, dan laat dat een gat in je ziel achter. En dat betekent niet dat jij zielig of kwetsbaar of zwak bent. Dat betekent dat je iets niet hebt gehad wat je wel hebt horen te ontvangen. Dat had moeten zijn, is het niet geweest. En dat is onrecht. Niet bewust onthouden. Ouders die lief hebben en hun best hebben gedaan, maar toch hun gebrokenheid hebben doorgegeven. Die woorden zijn niet gesproken. Ik moest hier aan denken toen ik met deze woorden uit de Bijbel aan de slag ging. En ik wil ze voorlezen. Het is net alsof God zegt, ik wil het niet hebben. Dat je hier misschien levenslang in de kerk zit. Dat je al tijdenlang naar de gemeente gaat. Maar dat je eigenlijk altijd op zoek bent naar waardering. Dat jij die woorden niet van mij hebt gehoord dat ik je lief heb. En dat je dus maar een christelijke bypass bent aangelegd. En dat je je best aan het doen bent om goed genoeg te zijn. Om op je tenen te lopen en te zeggen, vader, is het zo genoeg? Heb ik nu uw goedkeuring? Verdien ik nu uw liefde? God zegt, alsof hij vanmorgen het podium opkomt. En zegt, lieverd, je bent al zo lang mijn zoon. We leven al zo lang samen, maar vanmorgen wil ik dat je deze woorden hoort. Dat ze diep je hart binnenkomen. En ik wil het tegen je zeggen. Ik wil dat je het hoort. Lieverd, ik hou van je. En ik ben trots op je. En ik zal voor je zorgen. Zullen we de woorden lezen die in nummer 6 staan? Woorden die God dicteert. De Heere sprak tot Mozes. Nummer 6, vers 22 tot 27. En de Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Aaron, de hoge priester. En zijn zonen. En zeg, zo moet u de Israëlieten zegenen. Door tegen hen te zeggen. En in de grondtekst staat, met deze woorden, God dicteert echt. Maak er geen verhaaltje van, dit is niet iets waar je gewoon lekker... Maar deze woorden, het is van belang Aaron, het is van belang Mozes, dat de Israëlieten deze woorden horen. Het is vanmorgen van belang dat je deze woorden hoort. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo moeten ze mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Deze woorden aan Aaron en zijn zonen, dat waren de priesters in die tijd. En dit, op het moment dat deze woorden gegeven worden, is het ongeveer 1 jaar na de uittocht van Egypte. En het volk van Israël, dat is nog maar nauwelijks bekend met wie God is. Kent alleen maar de verhalen die overgeleverd zijn. Maar wat ze vooral weten is die tientallen jaren, honderden jaren in Egypte. Van uitbuitingen en misbruik. Van het uitroepen naar God terwijl de hemel gesloten leek. Van het pijn lijden zonder dat je getroost werd. Dit is een volk wat nog weet te vertellen dat hun ouders doodgeslagen zijn door de slavernij. Dat hun kinderen vermoord zijn omdat het een jongetje was. Wie is die God eigenlijk? Wie is die God eigenlijk die met ons optrekt? En nu na een jaar zegt God, dit ben ik. En hij heeft het zo geregeld dat je priester zat tussen een volk en God. En de taak van een priester, die zou je zo kunnen zien. Een priester die vertegenwoordigt mensen bij God en God bij mensen. Dat is eigenlijk in de notendop. Want een priester die vertegenwoordigt God, mensen bij God en God bij mensen. Dus die priesters, die mochten elke ochtend, die gingen dan elke ochtend en elke avond, gingen ze Gods nabijheid in. En dan namen ze de schuld, de kwetsbaarheid, het verdriet en de vragen van het volk mee. En dat namen ze met zich mee en dan brachten ze een offer. Vanwege de schuld, vanwege omdat het niet zomaar mogelijk was om naar God toe te lopen als een onrein en een zondig volk. Wat zoveel dingen deed die niet pasten bij zijn heiligheid. En dan brachten ze een offer. En dan mocht die priester door en dan gingen ze naar het heiligdom. En die priester die stond daar dan in de aanwezigheid van God en die aanbad hem. En dan mocht hij, nadat hij het volk had vertegenwoordigd bij God, dan mocht hij God vertegenwoordigen bij het volk. En wat moest hij dan zeggen? Wat was dan de reactie van God? Hoe reageerde God op hun schuld, op hun vragen, op hun niet weten, op hun verloren? Wat was het dan? Nou, zegt God, ik wil dat je deze woorden uitspreekt. En deze woorden werden uitgesproken elke ochtend, elke avond. Dag in, dag uit, week na week, de maanden van het jaar door. Dus als ware wilde God, ik wil dat je dit tot het DNA van het volk maakt. Dit moeten ze weten. Dit moet een onderdeel worden van hoe ze de dag instappen, 's morgens vroeg. En dit mag ook zijn, dit mag als ware de opmaat zijn voor hoe ze hun dag evalueren aan het eind van de dag. Elke keer weer. En dan kwam die priester naar buiten en dan deed die priester zijn handen op een bepaald gebaar. Dan maakte hij deze vorm van zijn hand. Twee vingers en een opening, twee vingers en een duim. En dan bracht hij die andere hand bij elkaar en dan zo zegende hij het volk. En dan sprak hij deze woorden uit. Geen verwijt over een schuld. Geen teleurstelling over dat het weer niet gelukt was, maar woorden van zegen. En deze handen, die op deze manier maakte hij de letter Shin. En dat is de eerste letter van Shaddai. Shaddai is de Almachtige. Daarmee zei de priester, dit is niet iets wat ik nu verzin. Dit zijn niet mijn woorden, maar de Almachtige spreekt nu tot jullie. Neem het maar aan als de woorden van hem die jou gemaakt heeft, die met ons is en die hier woont. En dan maakt hij dit, Shaddai zegt, Shaddai spreekt. Daar midden in die woestijn, waarin ze nog aan het knokken waren met een godsbeeld. Waarin ze verdriet hadden over hun verleden en maar hele hoop vragen over hun toekomst. Daar sprak God deze woorden. En dat raakte me diep toen ik in afgelopen oktober in het Yad Vashem in Israël was. En daardoor door de herdenking liep van de verschrikkingen die de Holocaust met zich mee had genomen. Foto's en verhalen. En dan had je rij na rij na rij dat je de verschrikkingen zag van een volk waarvan je dacht van dit volk is verloren, is verlaten geweest. Is zo onderdrukt geweest. En eigenlijk na twee van die sessies zat ik zo vol. Kon ik eigenlijk niet meer, moest je die hele gang nog afmaken met nieuwe verschrikkingen, met nieuwe verhalen. En als je dan leeg of kapot aan het eind kwam, dan was daar een synagoge. Die hadden de Israëlieten daar, de Joden, hadden daar een synagoge gemaakt. En daar in die ruimte van stilte hadden de Joden zelf, boven de Torah, die belangrijke plek in de synagoge, boven de Torah, dan zag je deze handen staan. Boven de Torah, daar, aan het eind van al die verschrikkingen, beleden de Joden. Hij was erbij. Hij is er met ons doorheen gegaan. En hij is er nog steeds. Wat betekenen die woorden? Zullen we kijken naar die woorden die God toen tegen Israël sprak. En nu tegen ons wil spreken. Om te kijken, wie is dit dan? Wie is deze God? Want daar staat, en zo zullen ze mijn naam op Israël leggen. Eigenlijk zegt God, ik leg mijn hand op mijn volk. En als het over de naam gaat in Israël, dan heb je het over iemands karakter. Eigenlijk zijn deze drie zinnen, die in uit Numeri, als het ware een uitleg van Gods karakter. 3 keer staat ook die naam de Heere. De Heere, de Heere. Daar begint het elke keer mee. Dit is zijn initiatief. De Heere, die godsnaam, Yahweh, ik ben erbij. Ik ben er wel. Dus 3 keer zegt hij, de ik ben erbij, zegt het volgende. Ik ben erbij. Dus ik weet niet waar jij zit en hoe ver God bij jou vandaan is of vanuit jouw beleving is. Maar vanmorgen zegt hij, ik ben erbij en ik zeg je dit. En dan willen we gaan kijken naar die 3 zinnen. En als er 3 zinnen staan in de spreekvaardigheid, dan is dat een opbouw. Dan betekent het, hey, hier zit, dit is een soort volheid, dit is belangrijk, 3 keer. En als je dan doorgaat, dan is het ook nog dat die 3 zinnen bestaan uit steeds meer woorden. De eerste zin is 3, de tweede zin is 5, dan heb je 7 woorden. Telkens zijn het meer woorden, 15 woorden in het totaal. En als je dan leest, zijn het 15, 20 en 25 letters. 60 letters in het totaal, wanneer je ze bij elkaar optelt. Letters en woorden. En dat is niet zomaar. De rabbijnen zeggen 15 woorden, waarvan 3 keer de naam Yahweh. Die andere 12, die staan natuurlijk voor de stammen van Israël. God zegt, ik met jullie. 3 en jullie. En die 60 woorden, ja, als je daarin doorgaat, en natuurlijk zou je kunnen zeggen van, hey, is dat niet te ver gezocht, maar de 15e letter in het alfabet, die heeft de getalswaarde van 60. Dus in het alfabet van de Hebreeuwse taal heeft elke letter een getalswaarde. De 15e letter heeft een getalswaarde van 60. En die letter, die heeft de vorm van een staf. Dus die oud-Hebreeuwse letter die heeft de vorm van een staf. En eigenlijk zeggen zij, deze woorden zijn bedoeld voor hen die zelf niet overeind blijven. Die als het ware het leven niet meer in eigen kracht volbrengen, maar die ondersteuning nodig hebben. Leun hier maar op, als je het zelf niet kan. Leun maar op deze woorden. En dan die 3 zinnen. De Heere zegene u en hij behoede u. Dat is de eerste. Elke zin is opgebouwd uit 2 delen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere verheffen zijn aangezicht over, of de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. De eerste zin. De Heere zegene u en hij behoede u. Dat woordje zegenen, dat is een diep woord. En ik weet niet of het je nog wat zegt, het woordje zegen. Maar toen ik de grondtaal ging bekijken en het woordje zegen in het Hebreeuws, dat is het woord barak. En het woord barak, dat betekent in het Hebreeuws, kun je ook vertalen met gebogen knie. Gebogen knie. En dat is bijzonder. Dat God hier eigenlijk zegt, ik buig me bij je neer. Ik kniel neer bij daar waar jij zit. Is dat geen bizarre realiteit? Dat de God, de schepper van hemel en aarde zegt, ik zeg niet, kom, doe je best, kom omhoog, reik uit. Maar God zegt hier als het ware als eerste, ik kniel bij je neer. Ik kom daar waar jij bent, waar jij misschien niet meer overeind komt. Ik kniel daar neer. Je ziet het terug in Jezus. Als hij in Johannes 13, in die laatste dagen, als het erop aankomt, en als hij zich realiseert van hier ben ik voor gekomen, wat doet Jezus dan? Wat doet dan onze God zelf? Wij zijn discipelen die eigenlijk overal over praten, wat de kern niet raken. Die al 3 jaar met hem op zijn getrokken en die nog steeds niet snappen. Wat doet dan onze God? Hij zegt, ik kniel bij je neer. Ik wil je voeten wassen. Ik wil je dienen. Het eerste wat God hier zegt vanmorgen tegen ons, het eerste wat God tegen de Israëlieten zegt, ik wil je dienen. Ik ben er voor jou. Dat zegt de Almachtige, El Shaddai. En dan zegt hij, ik wil je zegenen. En in dat woord beraka, dat is daarvan afgeleid, dat is, ik wil je geven. Dus hij knielt neer om je wat te geven. Niet om van je te nemen, maar om je wat te geven. En dan staat er achteraan, en ik wil je beschermen. De Heere zegenen jou en hij beschermen jou. En dat woord beschermen, daar zit, dat is het Hebreeuwse woord shamar. En shamar, dat is de Engelse vertaling met to hedge around. Een heg om je heen bouwen. En dat komt uit die nomadische volken die altijd aan het trekken waren. En altijd als ze ergens stil stonden, dan werd er eerst takken en stokken gezocht om een heg te bouwen. Want dan was het pas veilig, want er waren altijd wilde dieren en rovers in de buurt. En dan bouwden ze zo'n heg om het gezin of om de gemeenschap heen. En als die heggen dan waren, vaak van doornentakken om hen heen, ja, dan kon daar binnen geslapen worden. En gespeeld. Dan waren de kinderen en degenen die wilden slapen, die waren veilig. Eigenlijk zegt God, hey, ik kniel bij je neer en ik sla mijn armen beschermend om je heen. Zodat jij niet steeds bezig hoeft te zijn met de wilde dieren en de rovers om je heen. Maar zodat jij kunt spelen en slapen. Ondanks de gevaren die in deze wereld om je heen gaan. Ja, moet jij ook niet denken aan dat een vader of een moeder neerknielt bij een kind wat gevallen is. Neerknielt en dan zijn armen om hem heen slaat. En gewoon even zegt van, lieverd, je bent veilig. En tegelijkertijd toen ik dat las, dacht ik ook wel even van, hey, maar hoe zit het dan, God? Als u uw armen beschermend om mij heen slaat. Als u zegt, ik bescherm je. Er komt nog zoveel mijn leven binnen waardoor ik ervaar dat er geroofd wordt. Dat er gebrokenheid is. Dat ik me onbeschermd voel. Hoe zit dat dan? Nou, daar kwam ik niet zomaar uit. Het zijn mooie woorden, maar hoe dan? Wat dan? En op een gegeven moment kwam ik bij Psalm 121. En dat is die prachtige psalm waarin zo'n 6 keer het woord shamar wordt genoemd. Dat is het kernwoord in die psalm. De wachter Israëls. Shamar Israël. En dan staat daar, ik lees niet de hele psalm, maar de Heer is je wachter. Overdag kan de zon je niet steken en de nacht de maan je niet schaken. De Heer behoedt weer dat shamar je voor alle kwaad. Hij, shamar, waakt over je leven. De Heer houdt de wacht, shamar, over je gaan en je komen van nu aan tot in eeuwigheid. En in de grondtaal staat daar, hij waakt over je leven, over je ziel, zegt een andere vertaling. Hij slaat zijn armen als het ware beschermend over je diepste wezen heen. Ik bescherm jouw ziel. En dan staat daar van nu aan tot in eeuwigheid. En de eeuwigheid, dat houdt mijn leven van nu aan in tot en met de eeuwigheid. En in die tussentijd zal ik geliefden verliezen. Zal ook in mijn leven ziekte en teleurstelling een plek hebben. En zal ik zelfs de laatste Jordaan door moeten? Zal ik ook, als ware, zal ik ook sterven? Maar God zegt, daardoorheen, door ziekte en dood, ik sla mijn armen beschermend om jouw ziel. Ik hoed over jouw leven. Ergens dat God zegt, je zult door zoveel dingen heen gaan, maar ik waak over je leven. Ik ga met je mee door ziekte, door verlies, door teleurstelling, door pijn. Ik ga met je mee zelfs dwars door de dood heen. En daar als we elkaar in de ogen kijken. Als ik mijn tranen afwis en mijn ogen open doe, dan zal ik hem zien. En dan zal ik zeggen, Vader, het is waar. U heeft mijn ziel bewaard. U heeft mijn ziel bewaard. Dwars door alles heen, van nu aan tot in eeuwigheid. De Heere knielt bij je neer. En hij slaat zijn armen beschermend om je heen. En dan staat er, de Heere doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. 2 keer dat woord aangezicht, in die tweede zin en die derde zin. Nou, dat is van de 15 woorden is dat best heel veel. Zijn aangezicht. En dat duidt op een intieme nabijheid. Een God die je aankijkt en je ziet. Dus ja, hij zegt daar, ik kijk je aan. Hij doorbreekt de leugen dat je zegt, ik ben niet gezien, ziet hij me wel. Hij zegt, ja, ik zie jou wel. Ik zie jou zelfs van heel dichtbij. Ik kijk je aan. Ik weet niet wat dat bij jou doet, als iemand je echt aankijkt. Er zijn mensen, misschien ook wel hier, die hebben gezegd, ik kijk niemand meer echt aan. Ik laat niemand mijn hart meer zien. Ik kijk wel, maar ik kijk ook niet. En ik weet niet waarom. Dat moet met teleurstelling of met pijn of kwetsbaarheid te maken hebben. Dat je ogen hebt gezien die niet oké waren. En ik moet ook wel denken aan, ja, wanneer zeggen wij het? Kijk me aan. Kijk me aan. Kijk me aan, verdorie. Ik wil nu wat zeggen, je moet luisteren. Dat is vaak wanneer wij gezegd of gehoord hebben, kijk me aan. Dat we iets van boosheid of teleurstelling gewoon wilden delen. En ik kan je zeggen, als je dat tegen je kind zegt, kijk me aan. En hij weet dat je boos bent. Nou, hij doet alles om maar niet in je ogen te kijken. Een kind kan het gewoon niet aan. Om jou in de ogen te kijken. Terwijl je een stuk boosheid, teleurstelling of afwijzing gaat communiceren. En ik denk, als je echt wil binnenkomen in het hart. Dan moet je eigenlijk maar zeggen, joh, kijk over om me heen. Maar ik wil wel dat je het hoort. En er moeten momenten zijn dat je elkaar in je huwelijk, of als vader en moeder, of als kind, dat je die woorden hebt gehoord. Kijk me eens aan. En dat je dan hoort, lieverd, ik hou van je. God die weet wat het losmaakt als hij zegt, ik kijk je aan. Want als je zegt, ik kijk je aan, dan kijk je ook altijd met de ogen van de ander naar jezelf. Toch? Ja, als je elkaar echt aankijkt, dan kijk je ook een beetje met de ogen van de ander naar jezelf. Tenminste, als ik Annemarie aankijk, mijn vrouw, en we kijken elkaar echt even aan, dan weet ik, je hebt recht op mijn hart. Nu mag je ook alles zien. Tenminste, nu zou je alles mogen zien. En soms heb ik daar geen zin in. Omdat ik dan voel van, hey, misschien moet ik wel iets delen wat niet zo mooi is. Wat niet mijn liefde, maar gewoon mijn onhandigheid misschien meer vertelt. Dat ik je iets teleurstel. En soms ontwijken we dan maar. Soms is het dan makkelijker om het licht gewoon maar uit te doen. En elkaar niet aan te kijken. Maar God zegt, ik kijk je wel aan. Maar hij weet ook wel, dat als wij gaan bedenken, stel je voor dat God nu naar je toe komt. En gewoon eens even naast je komt zitten. Zijn arm om je schouders heen kijkt. En je gewoon eens echt aankijkt. Hij weet ook dat jij dan naar jezelf gaat kijken met zijn ogen. En dat je denkt, wow, ik weet niet of ik dat wel wil, Heere God. Want er is zoveel in mijn leven wat tekortschiet. Waarin ik u teleurstel. En dan komen die woorden erachteraan alsof God is natuurlijk de kenner van de ziel, van de mens. En dan zegt hij, ik kijk je aan en ik zal je genadig zijn. Komt er gelijk achteraan. Als je God in de ogen kijkt, dan zul je genadige ogen zien. Dat is zo mooi. En dat woord genade, daar zit in dat hij je vrolijk wil maken zonder dat je het verdient. Dus, ik weet niet, Psalm 97, daar zongen we vroeger van, Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. Als jij God eerlijk aankijkt, dan word je vrolijk. En als dat niet zo is, dan heb je een beeld van God wat niet klopt. Als jij God eerlijk aankijkt in al je kwetsbaarheid, je schuld, je tekortkoming, als je zegt, Heere, ik wil u in de ogen kijken, dan zegt God, dan mag je weten dat je vrolijk mag worden. Dat is wat ik wil. Dat is hoe ik ben. Dit is mijn karakter. Je mag vrolijk worden van mij aan te kijken. Genade voor jou. En dan zegt hij in de laatste zin, ik verhef mijn aangezicht over je en geef je mijn vrede. En dat verheft mijn aangezicht over je. Daar zit iets in. Ik sla mijn ogen niet neer. Ik ben niet boos of teleurgesteld als ik jou aankijk. Als ik jou binnen zie komen. Maar ik kijk op. Ik verhef mijn aangezicht over je. Dat doe ik. Dat is wanneer jij binnenkomt ergens. Dat iemand zijn mobiel of zijn boek niet even in een soort van, nou, wat heb je te zeggen? Oké, en dan weer hop doorgaat. Maar dat je het even aan de kant legt. En dat je voelt, oh, ik hoef nu niet te haasten om een dingetje te zeggen, want anders is hij weer vertrokken. Ik hoef nu niet te vechten voor aandacht. Maar God zegt, ik verhef mijn aangezicht. Je hebt mijn volle aandacht. Dat zegt God. Ik weet niet wat jij erover gelooft. Maar je hebt Gods volle aandacht. Je hebt Gods volle aandacht. En hij is erop gericht, uiteindelijk. En heel die zegen, die bouwt hier naartoe, naar dat laatste woord, om je shalom te geven. om je leven gelukkig, om vol te maken. Om dat te geven wat Hij voor je bedoeld heeft. Een diepe vrede. Dat wil God je geven. Vanmorgen horen we woorden die al duizenden jaren oud zijn. En die je misschien al heel vaak hebt horen uitspreken. Maar vanmorgen wil God ze ook jouw leven binnenbrengen. En het bijzondere is dat wanneer jij deze woorden ontvangt, als Hij het hebt over ik wil je beschermen, dan gaat het over kwetsbaarheid. Als Hij het heeft over genade, dan gaat het over schuld. Als Hij het heeft over shalom, dan reageert Hij op gebrokenheid. Zijn hier mensen die zich kwetsbaar voelen? Die het gevoel hebben dat ze onbeschermd leven. Het gaat maar door. Klap na klap. Verlies na verlies. Vanmorgen zegt papa, ja, hemelse vader, die zegt, ik kniel bij je neer. En ik sla mijn armen beschermend om je heen. Ik bewaar je ziel van nu aan tot in eeuwigheid. Als God komt met zijn bescherming, mag jij komen met je kwetsbaarheid. Daarmee hoef je niet, dat hoef je niet te verbergen. Het is ook niet van nu heb je er wel genoeg over gepraat. Vertel het maar opnieuw waar je kwetsbaarheid, waar je verdriet zit. En voel die armen van God maar om je heen staan. De plek van vanmorgen is die plek waar God zichzelf vertegenwoordigt. Deze gemeente, hier zijn wij. Om namens God in elkaars leven aanwezig te zijn. Je hoeft niet mooi voor te doen. Je hoeft geen mooi verhaal te hebben, maar je mag verdrietig zijn. Je mag gekwetst zijn. Want dat roept als het ware de gemeente. Dat roept God wakker hier. Hier in de gemeente horen we. Horen we de armen om elkaar heen te slaan. Omdat God daarin gezien wordt. Toen je hier binnenkwam zag je die woorden misschien op de zijwand staan. De glimlach op jouw gezicht. Verandert. Nou ja, verandert mijn leven. Iets in die trant. De glimlach op je gezicht. Hier vind je God in elkaar. Want het mooie is, we hebben niet maar één priester. Wij zijn allemaal priester. Openbaringen 1 vers 6 zegt, en Hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Voor God zijn Vader. Zoals jij hier zit, ben je een priester. Die mensen mag vertegenwoordigen bij God en God bij mensen. Dus vanmorgen mogen we komen met onze kwetsbaarheid. Maar ook komen met onze schuld. Om genade te ontvangen, moet je je schuld belijden. Dus als jij hier je kwetsbaarheid, je schuld en je gebrokenheid als het ware verstopt, dan zal Gods genade, bescherming en volle leven ook niet zichtbaar worden. Ik wil je uitnodigen om vanmorgen te vertellen waarin je God nodig hebt. Het is misschien wat ongemakkelijk, maar misschien is het wel goed dat als God knielt, dat wij ook knielen. En het kan volgens mij wel, als je lichaam het toelaat, dat we een moment van stilte nemen. En dat we knielen voor onze God, bij onze eigen stoel. Dat we onze knieën letterlijk buigen. Dat we zeggen, Heere, ik heb u zo nodig. Ik heb u zo nodig. U kent mij, u ziet mij. En lieve mensen, als je liever niet knielt, als je zegt, dat moet ik nu niet doen, dikke prima. Maar God die legt zijn waardigheid af en hij knielt voor jou neer. En hij zegt eigenlijk, kniel ook maar. Zeg maar dat je me nodig hebt. Laat dat maar zien. Ik wil een moment van stilte en dan mag je daarin aangeven. Waarin je kwetsbaar of schuldig of gebroken bent. Zodat we elkaar en dat God ook kan laten zien wat hij voor jou heeft. Dan zal ik afronden met het gebed. Ja, Vader. Daar zitten we dan. Mannen en vrouwen. Zonen en dochters. En Heer, we kunnen het maar amper geloven dat u vanmorgen tegen ons zegt: ik zie jou. Ik zie je wel. Ik ben erbij. Ik kniel bij jou neer. En ik sla mijn armen beschermend om je heen. Heer, de woorden zijn te vreemd. Maar Heer, we willen u bidden om uw Heilige Geest. Dat u dat wil binnenbrengen. Dat deze woorden inderdaad ook deel van ons denken worden. Dat we die woorden met ons mee zullen dragen. Juist op de momenten dat we kwetsbaar voelen. Dat we zullen uitspreken. Maar God zegt dat hij mij beschermt. Wanneer we onszelf verwijten dat het fout is gegaan. Dat we het niet goed hebben gedaan. Dat het niet meer goed komt, Heer. Dan zeg je: ik wil je genadig zijn. En Heer, daar waar het leven ons uit de handen glipt. Daar waar we gebroken zijn. Waar het van ons afgenomen is, Heer. Dan zegt u vanmorgen: nee. Ik ga je het volle leven geven. Nou, Heer, we willen op die manier, Heer, voor u neerknielen. 'S morgens en 's avonds. En Heer, willen we in deze woorden onze dagen evalueren. Heer, we zijn onder de indruk van wie u bent. En we vragen u, Heer, wilt u geven dat deze gemeente als een priesterlijke gemeente dit ook vertegenwoordigt naar de mensen om ons heen. Naar de broers en zussen die hier binnenkomen. Schuldig, kwetsbaar. Heer, dat ze hier een arm vinden, een vriendelijk gezicht. En het volle leven weer nou kunnen inademen. Heer, maar ook als we uitgaan, dat we mensen die, juist mensen die tekortschieten, die teleurstellen, dat we hen bekend zullen maken met uw ogen, met uw woorden. Heer, dat we u zullen vertegenwoordigen bij mensen. Heer, het is wonderlijk om u te mogen kennen. In Jezus' naam. Amen.